Hormonen. Ze vliegen alle kanten op. Ze schieten omhoog of pijlsnel naar beneden. Maandelijks geven ze ons PMS, ze voeden onze overgangsklachten, laten ons bloeien tijdens de zwangerschap en daarna op gitzwarte wolken zitten. En het kuttige is, we schamen ons hiervoor. Dat we emotioneel zijn en dat onze kut verandert. Welkom bij de Vagina Dialogen. In deze podcast gaan we het nou eens gewoon hebben over onze vagina.
Punani, vorbis, flamboes, boef, plumpy, gleuf, spleetje, joni, plasser, kut, foef,
mossel, grot, scheden.
In deze podcast gaan we de kut uit de schaamstreek halen. We gaan dieper op de materie in. Met elkaar, met experts, maar vooral met jou. Wij zijn Marieke Voorsluis,
Ellen Roggeveen
en Annemarie Jong. En samen met Libelle brengen wij je de vagina-dialogen. Oh, bloedheet.
Echt waar? Heb je een opvlieger?
Nee, ik heb geen opvlieger.
Ongelukkig.
Nog niet meegemaakt.
Oh, ja. Ik ook nog niet.
Nee? Nou, nee? Jij wel natuurlijk.
Ach kind.
Oh, lieve schat, wat erg voor je.
Ja.
Maar verder gaat het?
De actuele kutstand?
Ja, oh. En hormonaal gezien. Konden we maar ook zo'n hormoonspiegeltje hebben elke dag?
Hormoonswaffertje er doorheen trekken.
Ja, ja, ik bedoel, wie kijkt in je onderbroek? Je haalt er even wat doorheen. En je ziet meteen hoe de toestand is. Ja, je hebt
zou
al die
wel willen weten.
Wel, hè?
Nou ja, ik heb toevallig mijn actuele kutstand is dat ik bijvoorbeeld eergisteren even heb gebeld voor over een uitstrijkje.
Ja.
Omdat ik
heel goed.
Ja, nou, ik kon me wel herinneren dat ik er een gedaan had. Dat hoorde ik van de week een vriendin die had een slechte pap. Toen dacht ik toch maar even bellen.
Maar doe je thuistest of?
Doe gewoon thuistest. Maar okay. Ze zei meid, je hebt 4 jaar geleden nog gedaan. Volgend jaar ben je aan de beurt. Toen dacht ik, oh ja, heel goed. Maar je vergeet het dus, hè? Dus je kan het ook zomaar vergeten. Dat je dat 10 jaar niet gedaan hebt.
Ja, ja, ja.
Dacht toch
heel
even
goed,
checken.
Heel goed.
En El, hoe staat ze bij jou erbij?
Oh, laat ik geen actuele kutstand doen, maar een terug in de tijd kut.
Nou, vertel.
Nou, wat een retro kut.
Ja, dus een jaar geleden. Ja, nu ja. Een jaar geleden was mijn kut, zeg maar, in de overgang.
Ja.
Nog steeds eigenlijk. Mm. Ze blijft maar overgaan.
Ja.
Het gaat er maar niet over, zeg
kan
maar.
10 jaar duren, hè?
Damn, woman.
Veel plezier.
Ja. See you on the other side.
Ja, wacht maar, dames.
Nee, weet je.
Ja. Wacht maar, dames. Maar goed, toen heb ik dankzij de opname van deze podcast heel veel research gedaan over hoe het allemaal zat. En uiteindelijk besloten om stickers te plakken, dus hormoonpleisters te gaan gebruiken. Bio-identieke hormonen. Hm. En dus een jaar geleden zat ik volgens mij in de trein naar Leipzig toe met mijn benen wijd in 30 graden warmte, omdat ik zo'n pijn had.
Ja. Maar zat je te waaieren of te wapperen? Of
had je dan een propellertje op die je in je telefoon dan doet, zodat je zo schaamlipjes kan laten
flapperen?
Ja. Flapperen.
Ja, nou ja, al die dingen. Maar het was echt vreselijk gewoon.
Ja.
Dat was echt een hele, hele lange treinrit. En ja, ik kan er bijna emotioneel van worden dat ik nu gewoon met mijn benen over elkaar zit.
Ja.
En mijn kleren aan heb.
Ja.
Nou, Leipzig is natuurlijk ook best wel een tegenvallig om heen te gaan. Dus het is al met al best een treurreis.
Een superleuke stad.
Nee, treurtrip. Dat was het.
Ja.
Treurtrip. Annemarie.
Ja, ik heb een hele normale... Ja, mogen we het woord normaal nog gebruiken? Eigenlijk een nietszeggende punani vandaag.
Oké.
Okay. Ja, er is werkelijk geen geur, geen kleur. Niets dat anders is dan gewoon de standaard kut die ik al jaar bij me draag. Er zitten geen pieken, geen dalen in deze week. Het is, ik weet niet waar ik nou precies zit.
Nou, het is goed mooi genoeg.
Maar goed, het kan allemaal heel anders zijn. Want over pieken en dalen gesproken.
Ja.
Onze cyclus is zoals bekend voor de vrouw te meten in een maand, zeg maar. Hè? Dan hebben we het over onze... onze menstruatiecyclus, onze bevruchtingsorganen die hun cyclus laten zien. Maar we hebben natuurlijk ook als vrouw een levenscyclus.
Ja,
en wij hadden dit voorgesprek. Ja. En toen bracht volgens mij jij, Marieke, op ja, om dit op te delen in seizoenen. In seizoenen. Ja, ze zeggen wel eens, je bent in de winter van je leven. Maar toen dachten we, ja, eigenlijk is dat hormonaal gezien ook zo.
Ja, dus we gaan deze aflevering gaan we indelen in lente, zomer, herfst en winter.
Mooi.
Ik wil eerst even daarvoor even wat zeggen. Iets wat mij frustreert over hormonen. Moet ik toch even kwijt. Even voor neem even het hele jaarcyclus mee.
Okay.
Ze brengen ons onwijs veel moois.
Klopt. Klopt.
Borsten, ja, dikke leuk. Haren, kinderen baren. Kijk, mijn kinhaar baal ik van. Maar
zorghormonen hebben we.
Zorghormonen. Eigenlijk is het allemaal fantastisch. Maar alles wat iets moois is, heeft altijd ook een B-kant. Dat zeg ik altijd over mijn fantastische karakter. Nee, helemaal niet. Maar dat is wel zo. Ik ben bijvoorbeeld druk, daarom praat ik makkelijk. Maar ben ik soms ook irritant. Ja, nou ja, dat is me ook met dit soort dingen zo. Je kan een heleboel, maar je hebt er ook last van.
Mm-hmm.
Maar wat ik vervelend vind, en dat is iets wat ik vooral mezelf heel erg aandoe. Maar ik denk de meeste vrouwen, dat je al die A-dingen, dus laten we zeggen van baren tot en met mooie haren... Als normaal ziet. En dan zegt, ja, nou ja, dat is nou eenmaal de natuur. Maar we schamen ons dood voor alle negatieve effecten. Als ik ongesteld ben, denk ik... Ik hoop dat niemand het merkt, dat ik niet zeur, dat ik niet stink, dat ik niet lek.
Ja.
Nou ja, dat hoor je ook over overgang, postnatale depressie. Al die dingen die de keerzijde zijn van die positieve dingen.
Ja.
Dan verguizen we onszelf. En ik vind dat we daar gewoon vooral mee moeten stoppen. En daarom is deze aflevering zo belangrijk.
De lente.
De lente... Ik had laatst een enorme epiphany. En toen werd ik ook een beetje boos op mijn vriend daarover.
Want?
Nou, toen zei hij namelijk... Toen hadden we het over vrouwen en in porno... en dat die dan allemaal van die envelopvaginaatjes hebben.
Mm-hmm.
Van die dichte. En toen zei hij ook van... Ja, dat vinden mannen dan gewoon heel erg opwindend. En toen gooide ik in één keer mijn vuist op tafel. En toen zei ik, maar dat betekent dus eigenlijk... dat ze gewoon op een kinderkutje vallen... Dat is namelijk nog een vagina die helemaal niet tot bloei is gekomen.
Precies, want wat er gebeurt op het moment dat jij die hormonen gaat aanmaken als vrouw... gaan die binnenste vagina, labia, die gek genoeg minor worden genoemd... dus kleiner, minder, die gaan juist groeien en groter worden. Die moeten dus groter groeien, want dat zijn je lustlippen.
Ja, dus mooi woord
dan gaat
lustlippen.
Het uit dat envelopje.
Precies. Nee, precies. Nee, we hadden het erover. Nou. En hij zei ook van, ja, hadden wij het ook laatste keer hierover... dat bijna elke man elke kut wel mooi vindt. Want als je er dichtbij in de buurt komt, dan ben je al lang blij.
Mm-hmm. Jippie een kut.
Precies. Dus maar ik vind toch dat in porno gebeurt. Dat is dus eigenlijk heel
kaal
erg raar.
En klein.
En ja, dan was het ook helemaal mee eens. Dat is heel vreemd.
Kaal en klein. Nou, dat is eigenlijk het equivalent. Wij vallen... Of wij?
Nou ja,
of
wij
een klein piemeltje.
Vrouw, ook niet op een klein kinderpiemeltje, toch? Het is eigenlijk gewoon een geraar pedoseksueel verhaal aan het worden.
Maar goed, richting zomer. Dus op een gegeven moment worden we dan echt vruchtbaar. En dan zijn we klaar om bevrucht te worden.
En hebben we veel seks.
Veel seks, inderdaad, in aanloop naar die bevruchting. Even uitproberen hoe het allemaal zit en zo. En je straalt het uit en je wil het en je bent er helemaal klaar voor. En dan, we zijn allemaal zwanger wel geweest, toch?
Onze hormonen zorgen er toch ook voor dat we de juiste man vinden... om ons te laten bevruchten. Is dat niet ook zo'n verhaal?
Nou, dan heb ik het niet goed gedaan.
Ja, met pheromonen is dat geloof ik hoe je ruikt. Of die geur een beetje matchen.
Hadden jullie last van tijdens de zwangerschap van hormoonschommelingen? Want dan wordt alles gewoon super aangemaakt. Hè? Je krijgt van alles extreem veel. Gewoon de dubbele hoeveelheid.
Last?
Nee, geen gekke dingen? Gewoon de normale dingen?
Ik moest elke dag een ijsje
Precies,
eten.
Maar dat is niet dat je geen gekte.
Ik had geen gekte. Ik had ook geen dwang of zo. Nee. Ik had volgens mij een vrij rustige zwangerschap. Met normale nesteldrang, zal ik maar zeggen. Ja, natuurlijk. Je wil dat het in orde is. En ik weet wel dat ik tijdens de weeën echt een enorm goed mantra voor mezelf had. En dat was in plaats van nee, auw, ik heb pijn. Ja, heb gezegd. Dat heb ik mezelf aangeleerd.
Oh
ja. Met alles wat ik ooit had opgepikt.
Goed,
uit de Oosterse, Westerse en Noordelijke en Zuidelijke culturen.
Ja.
Laat het toe. Het is goed. Het komt goed. Ja. En ik heb het zelfs nog tijdens de weeën uitgeprobeerd. Om te voelen wat het met me deed. Zodra ik nee zei, had ik veel meer pijn en angst. En nu even weer ja.
Wat grappig.
En er was gewoon een meetbaar verschil. En dat vond ik zo. En ik stond alleen in de douche. Ik zei ook tegen mijn man, blijf jij maar lekker boven. Ik los dit wel op. En toen maakte ik blijkbaar zoveel lekkere hormonen aan.
Precies.
Dat ook die bevalling.
Precies.
Ja, ik durf haast niet te zeggen, maar het was fantastisch.
Precies.
Echt waar?
Ik heb hetzelfde gedaan. Maar dan met de tekst van een Konimex pakje.
Ah.
Ja.
Huh?
Wees als bamboe, buig mee en overwin. Dus ik zei de hele tijd, buig mee en overwin.
Ik deed met een Perfax pakje, behangplakje met het gele pakje met Perfax. Nee, bij mij ging het echt waardeloos. Ik deed er bij de eerste 48 uur over en bij de tweede 36.
Ja.
En het daadwerkelijke baren was 30 seconden en 1 minuut. Maar de rest was dus allemaal ontsluiting. Ja. Maar ik heb wel issues met loslaten hoor. Dus laten we het daar maar eventjes op houden. Maar goed, na al deze fantastisch mooie bloederige zomerverhalen... Kan er in de zomer natuurlijk ook een fikse regenbui langs trekken. En dat weet onze gast vandaag, Marjolein. Marjolein is manager in een huisartsenpraktijk. Ja. Dat was het. En moeder van 2 kinderen.
Ja, klopt.
En heeft prachtige blauwe ogen. En we zijn heel erg blij dat ze hier, dat ze hier is om ons te vertellen... hoe je door zo'n regenbui heen komt zo midden in de zomer van je leven... Ja. Marjolein, vertel, wat gebeurde er na de zwangerschap van jouw eerste kind?
Nou, zwangerschap ging eigenlijk voorspoedig. Jesper werd te vroeg geboren.
Oh ja.
Totaal onverwacht. Ik had me eigenlijk ingesteld op een thuisbevalling. Met kaarsjes aan en yoga-muziek. En nou ja, hè, maar dat liep ietsje anders. Ik kreeg weeën, maar ik dacht, dat zijn dus de voorweeën.
Want hoeveel weken was je zwanger toen?
35. 34.
Dat is echt heel vroeg.
Mm-hmm. Ja, ja. En ja, je weet natuurlijk niet wat je kan verwachten. Nee. Je wordt voor het eerst moeder.
Tuurlijk.
En weeën, ja, weet ik veel. Ik had me ingesteld op dat zijn menstruatiekrampen, maar dan 1000 keer erger. En ik hoorde ook van, nou, je kan alvast voorweeën krijgen. Dus ik dacht, nou, dit zijn dan die voorweeën.
Ja.
Tot ik op een gegeven moment ook bloed erbij kreeg. Oei. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch even de verloskundige bellen. En die zei, je hebt nou, volgens mij 6 centimeter ontsluiting.
Nee.
Je moet nu naar het ziekenhuis, je gaat bevallen.
Jezus.
Oké, ik had nog helemaal geen tasje klaarstaan. Nou ja, ik werd compleet overdonderd.
Ja.
7:50 ochtends reed ik het ziekenhuis binnen in een rolstoel. En 7:50 was Jesper geboren.
Wauw.
Heel snel.
Ook heel snel.
Ja, en ook nog halverwege de bevalling hoorde ik de gynaecoloog zeggen... Wat voel ik nou? Is dit het hoofd of is dit zijn
Hou
de billen?
Op, echt?
Stuitligging.
Ja, Jesper die lag compleet dubbelgevouwen. En die is er ook zo vaginaal uitgekomen. Dat was dan wel weer een voordeel van dat hij aan de vroege kant... dat het een klein babytje was.
Ja.
Vervolgens, nou ja, natuurlijk, het kind is te vroeg geboren... moet gecontroleerd worden. Is ook eigenlijk direct bij mij weggehaald. Ik kan me ook helemaal niet herinneren dat Jesper bij mij heeft gelegen.
Ach.
Het eerstvolgende moment zat ik met een lege blik in mijn roze pyjama op de couveuse afdeling. Naast een plastic bakje waar mijn kind in lag. En ik dacht alleen maar van, ja, is dit mijn kind?
Wow.
Ja, het kan net zo goed een heel ander kind zijn.
Snap ik.
Ik voelde er gewoon totaal niks bij.
Oef, moppie, ja.
En dat was, dat was wel heftig.
En hoe voelde je over dat gevoel?
Je voelt je daar ontzettend schuldig over.
Dat dacht ik al.
En je schaamt je er ook voor.
Ja.
En dacht je nou dan morgen wel of zo? Of
ja, had je ja een weet soort je, ik van... dacht natuurlijk ook van... Ja, weet je, het is ook niet zo gek hè, dat je zo voelt. Er is ook nogal wat gebeurd.
Je zocht een verklaring meteen.
Je kon
het
wel relativeren toen.
Ja, ik denk van, ja, dat hoort erbij. Ik bedoel, ik word voor het eerst moeder. Ja, weet jij veel. En dan ook nog met al die factoren die je helemaal niet zo had bedacht.
Mm-hmm.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook wel gelezen over die... kraamtranen. Dus je denkt, ja, je hormonen die gaan compleet met je aan de haal. Dus je denkt, ja, dit hoort erbij. Maar op een gegeven moment, als dat langer aanhoudt, dat gevoel... en je gewoon totaal geen liefde voelt voor je kind.
Ja,
je hoort natuurlijk altijd die verhalen van... nou, het was wel een hel, die bevalling, maar hè, je krijgt er zoveel voor terug. En als het eenmaal geboren is, nou, dan word je overstroomd door liefde. En je bent verliefd op je eigen kind. En ik dacht alleen maar... en dat is ook heel heftig om dat te concluderen... maar ik had geen gevoel van liefde, maar eerder een gevoel van afschuw. Zo van, nou ja, doe maar weg.
Ik wil deze niet.
Nee, en ik verzorgde hem, ik voedde hem, ik troostte hem, maar...
mechanisch of zo.
Zonder gevoel, op de automatische piloot. En nog dacht ik, want dat ik erachter kwam dat ik een postnatale depressie had, waren we 1,5 jaar verder.
Oh.
Jesper was anderhalf.
Dat hoor je dus steeds.
Je zegt anderhalf jaar kwam ik erachter dat ik een postnatale depressie had. Ja. Hoe kom je daarachter?
Ja, nou ja, ik dacht dus steeds, dit zal er wel toch wel bij horen. Of ik ben gewoon niet in de wieg gelegd voor het moederschap. Ik kan dit gewoon niet.
Grote twijfel.
Ja, zo van. Dus ja. Maar op een gegeven moment, we waren op vakantie naar Italië. En toen las ik daar een artikel in een tijdschrift. En toen had ik zo'n herkenning dat ik dacht, nou ja, dit gaat volgens mij over mij.
Wow.
En toen brak ook wel, zeg maar, het masker af wat ik eigenlijk al die jaren op had. Zelfs naar mijn eigen man, maar ook naar mijn vriendinnen. Niemand wist dit.
Nee.
En het heeft ook wel wat jaren geduurd voordat ik dat heb verteld aan mensen.
Ja.
Je schaamt je er gewoon ontzettend voor.
Ja, snap ik zo ontzettend. Dat je dat...
Heb je toen hulp gezocht?
Ja, toen heb ik hulp gezocht. En toen is de trein gaan rijden. En toen ben ik in een traject terechtgekomen van therapie. Ik heb medicatie gekregen. Cognitieve gedragstherapie. Eigenlijk dat ik het een beetje op een rit had na Jesper, mijn eerste kind.
Jesper is inmiddels een gezonde bonk van...
Die zit ook flink onder de hormonen. Ja,
die is 14 al, hè?
Dat is wel een ander verhaal.
Ja. Oh, lekker.
Goed horen. Ik had eigenlijk al heel snel het gevoel van, ja, dit moet over. De eerste is mislukt, dus dat gaan we gewoon heel snel overdoen. En ik verlangde zo erg naar dat gevoel van die baby bij je. En oh, weet je wel, liefde. Precies.
Plakboeken maken.
Ja, en een fijne kraamtijd. Dus dat wilde ik overdoen. Maar de natuur die besloot anders. En achteraf, godzijdank, want ik was nog helemaal niet op de rit. En dus we hebben uiteindelijk met IUI ben ik zwanger geraakt van Bodil, mijn dochter. En ja, dan is het een heel dubbel gevoel in de zwangerschap. Want,
doodbang, toch?
Ja, ontzettend bang dat het je weer gaat overkomen.
Ja. Had je toen begeleiding?
Ja, ik liep toen ook op de poppoli. En ik dacht ook, ja, we moeten er nu alles aan doen om te voorkomen dat ik weer in zo'n gat donder. En dat hebben we ook, naar mijn mening, wel gedaan.
Ja.
Ik werd met 32 weken uiteindelijk opgenomen, omdat ik weeën kreeg.
Oh, weer?
En dat was een stukje vroeger dan bij Jesper.
Nog 3 weken vroeger.
Ja, dus ik moest ook weenremmers en longrijpers en dat soort toestanden. En toen werd ik opgenomen in het ziekenhuis, maar ik sliep niet.
Nee.
Ik heb daar denk ik een week gelegen en ik heb 3 nachten niet geslapen, waardoor ik totaal van de kaart raakte.
Uiteraard.
En waardoor er ook toen is besloten, we gaan starten met antidepressiva.
Oké.
Dus dat is wel... daar zijn we mee begonnen. Ja, en ik heb nog kunnen rekken tot 35 weken. Ik ben zelf ook nog even thuis geweest. Maar uiteindelijk kondigde Bodil zich aan.
Je mag dus antidepressiva slikken tijdens de zwangerschap.
Als het niet anders kan, heb ik vaak gehoord.
Ja, okay. Als het niet anders kan.
Om te voorkomen dat je in een psychose dan, of zo komt.
Ja. Hetzelfde was met borstvoeding geven.
Exact.
Een gynaecoloog die zei, gaat geen borstvoeding geven. Dat is niet eens een vraag. Dat gaan we niet doen. Want dat zorgt weer voor een slaaptekort. En dat kan weer een trigger zijn voor het ontwikkelen van een depressie.
Ja.
En hoe ging het toen je thuis kwam?
Bodil moest natuurlijk nog in het ziekenhuis blijven. En ik had gelukkig bij deze bevalling wel gelijk een soort blij gevoel.
Okay.
Bodil mocht ook bij me liggen. Dat ging allemaal al heel anders.
Fijn.
Maar tegelijkertijd trek je die gevoelens ook gelijk weer in twijfel. Denk je, voel ik dit wel echt? Voel ik dit niet alleen omdat ik het zo graag wil voelen?
Ja.
Dus je wordt helemaal opgevreten van die gedachten die je de hele tijd hebt.
Ja.
Bodil heeft natuurlijk nog best wel wat weken in het ziekenhuis gelegen. Dus wij op en neer. En op zich ging dat allemaal wel goed. Totdat Bodil, denk ik, een week thuis was. Toen ging het helemaal mis.
Ja, wat gebeurde er?
Ik had op een gegeven moment echt gedachten om Bodil wat aan te doen. Hmm. En op een gegeven moment had ik echt het idee dat die gedachten niet bij gedachten bleven. Ik zag ook iemand... een man. En die had een buitengewoon vriendelijke uitstraling. En die stond dan naast mij. Ik weet nog heel goed. Ik deed Bodil in bad. En die man stond naast mij. En ik had continu die gedachte van...
Dit is heel moeilijk om zo hard op te zeggen.
Maar, zal ik haar loslaten? Dan kijk ik wat er gebeurt. En die man zei alleen maar...
Doe maar los.
Dus
laat
goed,
maar los.
Dan heb je rust.
Ja.
Ja, en ik weet toen nog, ik had 's middags een afspraak, of die dag daarop of zo, een afspraak bij de kinderarts voor controle van Bodil. En ik dacht, Ik loop even langs de polypsychiatrie, want ik heb het idee dat mijn pillen niet helemaal goed werken. Ook nog een beetje zo bagatelliserend. Mm-hmm. Ik denk, ik loop naar de balie en dan wordt het overlegd. En dan zeggen ze, je moet het gewoon nog even volhouden of je krijgt iets anders. En we zien je over 2 weken. Dat had ik eigenlijk verwacht. Maar die assistente die zei, nou, moment. Want volgens mij is de psychiater er, dus ik overleg. Ja, en conclusie was dat ik daar 3 uur later nog zat. Mijn man werd gebeld en uiteindelijk kwam er nog een psychiater bij. Die heeft ontzettend op mij in zitten praten. Want het was super moeilijk om te erkennen dat je je eigen kind wat aan wil doen.
Ja. Ja.
Die zei, de keus is nu. Of jij wordt nu per acuut opgenomen op de psychiatrische afdeling. Of je kind moet per acuut nu uit huis.
Van dus
zijn er vrienden of familie die je kind kunnen opvangen. Want dat was uiteindelijk wel, hè, ik wel ook nog een kind. Van de twee kwaden, zeg maar, toch de beste oplossing.
Ja, tuurlijk.
Wij zijn naar huis gegaan. Ik heb gelijk mijn ouders gebeld. En die zeiden, kom maar brengen. Dus Bodil heeft daar best wel een aantal weken echt gewoond. En,
bizarre keuze.
Ja.
En jij werd behandeld? Werd jouw medicatie opgeschroefd? Of kreeg, ja. Ging jij ook, ja. Had jij dagelijks contact met het psychiatrisch team?
Ja. Ja, okay. Heel intensief begeleid en met medicatie en gesprekken.
Ja.
Uiteindelijk weer, dat heeft wel even geduurd natuurlijk. Ik had ook helemaal niet de behoefte om een kind op te zoeken. En daar voelde ik me dan weer schuldig over. Dus ik mocht ook, het moest ook zeg maar in stapjes. Dat ik naar mijn ouders mocht en dat ik dan even alleen iets met Bodil moest of mocht doen. Of dat ging allemaal stapsgewijs.
Als je nou terugkijkt, hè, want we zijn inmiddels zoveel jaar verder. Kun je het nu loskoppelen van jezelf? Van hey, dit was ik niet, zeg maar. Dit was iets wat boven mij, wat groter was. Wat hormonaal was. Waar ik niks aan kan doen. Niets wat ik fout heb gedaan. Ik heb niet, weet ik veel. Ik had elke dag een appel moeten eten of weet ik veel wat.
Nee, ik werd er gewoon totaal door overgenomen. En ik was ook een totaal ander iemand.
Precies.
En ik vertelde natuurlijk al even over die eerste periode. Toen dacht ik echt van het komt nooit meer goed. Maar doordat ik die eerste periode had meegemaakt, dacht ik het komt wel goed. Dus dat werd ook een soort mantra van het komt goed, het komt goed. Maar als ik dat niet had gehad, dan weet ik niet of ik hier nog wel had gezeten.
Nee, dat snap ik.
Want ik zat op een gegeven moment wel zo diep dat ik dacht, weet je.
Stop er mij.
Ja.
Snap ik ook.
Wat zou jij vrouwen die in jouw situatie zitten op dit moment willen zeggen?
Dat het oké is om niet oké te zijn. En dat, weet je wel, je hebt het wel, je hoort kraamtranen, weet je wel. Maar gooi niet alles op die fucking kraamtranen.
Precies. Mm-hmm.
Het kan ook gewoon zo zijn dat het niet goed met je gaat. En dat je geen gevoelens hebt voor je baby.
Mm-hmm.
En schaam je er niet voor. En wat ik ook zo belangrijk zou vinden is dat hulpverleners daar meer oog voor hebben. Kijk, er wordt nu wel misschien een beetje lafjes gevraagd van, goh, ben je psychisch helemaal oké? Okay? Hoe voel je? Of
hoe is het met je onderkantje?
Hoe is het met je onderkantje, zei ik inderdaad. Ja. Maar hoe is het met je bovenkantje? Ja. En dan niet van, nee, goed. Nee, doorvragen. Want hoe eerder je als kraamhulp en als andere of een gynaecoloog of wie er nog bij je betrokken is in de hulpverlening, kan signaleren dat het niet goed gaat met een moeder. Want moeders zijn ook heel goed in maskers opzetten.
En in oplossen.
Dus dat moet je en in oplossen en in je schaamte wegwerken. Dus dat moet je kunnen signaleren.
Ik denk ook iedereen eromheen. Dus de ouders, de moeders, de partner. Weet je wel, alle focus gaat op het kind. Mm-hmm. Heeft het kind eten gehad? Ja. Heeft het kind al gepoept? Heeft het kind al geslapen? Ja, hallo. Mm-hmm. Maar deze vrouw heeft wel eventjes 24 uur whatever gedaan en even een topprestatie geleverd.
Ja.
Waar ze 9 maanden naartoe heeft gewerkt.
Ja.
Mind you.
Ja, nou, en ik heb inmiddels veel vrouwen gesproken met die postnatale depressie of de postpartum depressie, zoals ze het ook noemen. En inderdaad is schaamte wederom de rode draad. Niet aan de bel durven te trekken, want het moet toch die roze wolk zijn. Je wil eraan voldoen, je hebt de verwachtingen. En als we dat openbreken en als we daarover praten en als we daarover delen. Dus als jij dat aan je vriendinnen vertelt, als wij dat in deze podcast bespreken, als Willemijn van Daal daar een voorstelling over maakt, de actrice die dat zelf is overkomen.
De ongelukkige huisvrouw.
De ongelukkige huisvrouw, die film. Maar dat was ook heel lang een uiting in lege woestijn.
Hetzelfde als dat ik 20 jaar geleden keer aan tafel gewoon begon te vertellen over SOA's. En dat dan andere mensen vertellen over ook over hun SOA's. Is dat hiermee ook zo? Ja. Als je aan mijn vriendinnen heb ik verteld dat we deze aflevering deden. En toen kwamen in één keer heel veel in retro perspectief. Toch in
ook die verhalen
los. Allemaal postpartum depressies eruit.
Ja, ja.
Dus het is goed om te delen.
We gaan naar de herfst. En dan kijk ik toch meteen weer naar Ellen.
Nou ja, Marjolein, ik wil ook even aan Marjolein vragen. Marjolein, bij jou in de overgang?
Ja.
Ik hoop het nog niet.
Zie je? Niemand wil het,
niemand
hè?
Wil het. Niemand wil het.
Dat is die B-kant. We willen niet naar die B-kant. We willen dan in die gezellige zomer blijven, als het al gezellig kan zijn.
In jouw geval niet.
Maar nou ja, het gaat nu goed met jou. Dus je hebt nu een hele fijne zomerse dag. Zoals we dat zien.
In Indian Summer heb jij.
Bodil is 9, die wordt in juni 10.
Ja. Lekker wijfie.
Ja, zeker. Ja.
Fijn. Heel mooi. Fijn.
Maar inderdaad, we zitten ook een beetje met de tijdsdruk. Dus we moeten die herfst en die winter er even doorheen jassen.
Ja, met een warme winterjas rossen we die erdoor.
Gelukkig hebben we de aflevering Vintage Vulva ook, waarin we met Jeanette in gesprek gaan. Daar hebben we het natuurlijk ook uitgebreid over de winterstand.
We gaan bellen
met Alette Mulder. Zij kreeg in 2012 eierstokkanker en haar standaard hormoontherapie die daarop volgde bracht haar niet van haar klachten af. Haar persoonlijke zoektocht maakte van haar een professionele hormoon- en voedingsexpert. En daarom hebben we haar uitgenodigd. Hoi Alette.
Hoi.
Hoi. Ja. Jij begeleidt vrouwen met overgangsklachten en jij adviseert bedrijven over duurzame inzetbaarheid. Want er is behoorlijk wat uitval bij vrouwen in die menopauzeleeftijd. Hoe komt dat?
Dat heeft wel verschillende oorzaken. Maar ik denk een hele belangrijke is dat er weinig kennis is toch nog over de overgang. Mm-hmm. En ook al hoor je er wel steeds meer over. Het wordt toch vaak niet herkend. Bij vrouwen zelf niet. Maar ook als ik het breder trek. Ook vaak niet bij arbo-artsen, bij verzekeringsartsen. Omdat er gewoon te weinig over verteld is. Kijk, ook als je in het biologieboek kijkt, dan wordt er altijd wel veel verteld over menstruatiecyclus, hoe dat werkt, hoe je zwanger wordt. Maar eigenlijk staat er niks in over de laatste menstruatie, de overgang, de menopauze. Dus toch ook nog wel wat taboe. Het heeft een beetje een negatieve beeldvorming.
Eigenlijk gaat de kennis dus voornamelijk over de lente en de zomer van ons hormoonleven. Maar zodra we in de herfst komen, wordt er eigenlijk niet zoveel meer genoemd.
Nee.
Hey, hoe reageren bedrijven op jouw informatie?
Ja, het is, ik doe het samen met een arbeidsmarktdeskundige, ook met Marja Beumer. We hebben ook... Zij heeft een bedrijf opgezet dat heet Pro Homeostase, waarin wij ook maatwerktrajecten aan vrouwen aanbieden. Omdat het, er speelt vaak heel veel hè, in deze levensfase. Niet alleen dat de hormonen schommelen, maar ook mantelzorg, puberende kinderen, zelfstandig wordende kinderen. Het is een periode met veel stress. Ook nu zie je op de arbeidsmarkt waar heel veel gebeurt.
En dan vallen wij vrouwen gewoon uit. Dan worden we weggezet. Ja. Als burn-out en dan stoppen we ermee.
Klopt. Vaak wordt ook de verkeerde diagnose gesteld, waardoor eigenlijk het verkeerde gesprek wordt gevoerd, hè, ook met de vrouw. En je merkt nu wel dat de arbeidsmarkt er zo ontzettend veel vraagt. En de groep 50-plus groeit heel erg. Dus het is ook als werkgever heel belangrijk om deze groep bij je te houden.
Ja.
En als jij als werkgever wat doet aan dit thema, je neemt de vrouw serieus. Ze kunnen ergens naartoe of naar een extern iemand om te praten over klachten. Of je maakt het bespreekbaar. Dan ben je natuurlijk ook een aantrekkelijke werkgever voor deze groep.
Ja,
mooi. Alette, dank je wel voor deze toelichting.
Ja, graag gedaan.
Onwijs bedankt.
Switch.
Ja, die herstand. Ja, wij gaan dan inderdaad in rusten, hè? Wij hoeven niet meer voor te planten. Eigenlijk moeten we al dood zijn, hè? Rond ons. In de oertijd waren we nu al richting
dood.
Graf aan het zakken.
Maar lieve Ellen, want jij bent toch de enige die hier in deze groep de ervaring mee heeft. En daarmee ben je ons in dit geval even onze oermoeder.
Ben jij blij dat je geen kleine kinderen meer hebt?
Ja.
Want dat hoor ik ook van moeders die op latere leeftijd dus kinderen krijgen. Die dat zorghormoon, dat neemt een beetje af. Dus dan wordt het zo'n opgave om die kinderen naar school te brengen en alles. Voel jij dat ook zo? Jij hebt oude jongens al, hè?
Over de levenscycli gesproken, hè? Dus ik dacht over dat verhaal. Ik denk, oké, wacht even. Wanneer zijn we geslachtsrijp vanaf onze...
Ja. 12, 13.
Mm-hmm. Ik zeg, hartstikke idee. Vroeger kinderen krijgen. Ja. Dan ben je eerder klaar met zorgen. Dan kan je gewoon op je 35ste lekker gaan pieken.
Ja.
Tot je 45ste. Nou, en dan
af en toe oppassen op je kleinkinderen.
Heb je alle rust om dan die overgang te doen. Met ja. alle
meer
gevolgen.
Meer een soort wintersportvakantie. Zeg maar, in plaats ja. van heel hard winteren. Ja,
precies, want
het.
Nu in deze herfst heb ik heel vaak de gedachte. En dat is... Die op het moment dat je hormonen gewoon... Ze noemen dat hormoonhuishouding, hè?
Ja, de huishouding.
Maar ik zeg gewoon dat is een huishouden van Jan Steen.
Juist.
Het is gewoon één grote bende is dat gewoon. Dus ik heb heel vaak gedacht... Doe mij maar fast forward naar de winter. Dan ga ik gewoon lekker achter het raam zitten. Ik zwaai af en toe een beetje. En dat is prima zo.
Ja.
Want aan de ene kant heb ik ontzettend veel ruimte... ik hoef niet meer te zorgen. Mijn relatie is stabiel. Hm. Ik heb een beetje carrière gemaakt. God, wat zal ik eens.
Hm.
En aan de andere kant voel ik me zo onzeker als de pest. En ik ben een yogi, hè. En ik ben iemand die gezond eet. En ik ben iemand die hard loopt. En ik ben iemand die mediteert. Nou, geen fucking avocado en lijnzaad zorgt ervoor dat die opvliegers of dat nachtzweet weggaan.
Nee. Wat
en dan zegt
iedereen,
nee, je moet ontspannen. Ja, nee, ja. Je moet de dingen gaan doen die je leuk vindt. Maar je bent zo fucking onzeker. Dus wat vind ik nog leuk?
Ja, ja. Dus dat wees als bamboe, ging hier even niet op ook.
Ik heb het geprobeerd. Bij de eerste opvlieger heb ik het geprobeerd.
Ja. Tot laat het maar komen.
Precies, ik kan het aan, ik stop met koffie.
Ja. No.
It's not gonna work.
Maar die pleisters wel, toch?
Oestrogeen.
Ja, aanvullen. Dat heeft mijn moeder... Ik heb gevraagd, mam, hoe zat het met jou in de overgang? Nou, die heeft die overgang eigenlijk fast forward naar de winter gespoeld. Want zij is namelijk aan de pil gegaan. Zij had dat gelezen, zegt ze. Ja, mooi. Ergens in een tijdschrift. Dat ga aan de pil, want dan vul je die oestrogenen aan... En dan vul je eigenlijk dat tekort aan. Dus zij heeft tot de 57ste een pil. Ik zeg, wat voor pil? Wist ze niet meer. Ze zegt, maar eigenlijk heb ik dus nooit... Terwijl haar moeder wel, opvliegers, ellende. Precies. Ze zegt, dat wilde ik niet. Dus dat was haar oplossing. Niet zeggende dat dat nu... Hè, want we hebben het nu ook over 25 jaar geleden... dat zij die keuze maakte. Nu zijn er misschien meerdere keuzes... om de verlichting te ervaren van die klachten... Maar dat heb ik even nagevraagd bij haar.
Oestrogeen is het magische hormoon, zeg maar. Ja. Daar gaat het mis. Dus in mijn hormoonpleisters zit oestrogeen. Daarbij slik ik progesteron.
Ja, dat ook nog.
Dat moet het in balans houden. Okay. Want anders gaat het, als we te veel op dit moment te veel oestrogeen krijgen, zou dat weer gevaar. Dat maakt er iets anders aan, waardoor je weer je
hart en je vaten en je.
Precies. Ja. En progesteron hebben we nodig om lekker te kunnen slapen.
Nee, dus ik hoor het meer hoor. Een microdosis. Ik heb een vriendin die slikt pilletjes. Die herkende zichzelf. Nou, het hele overgangsverhaal. Alles wat je kan hebben, had ze. Die dacht, ik word een andere vrouw, inderdaad. Ik pas me zo aan. Ik vond het een mooie vergelijking dat je een andere vrouw wordt.
Precies.
En die is nu gewoon weer de eigen oude zelf, zal ik maar zeggen. Gewoon een stabiel iemand. We gaan ervoor. Met opgeheven hoofd.
Naar de winter, want daar wil ik nog even... Daar hebben we niet veel over
kort.
Te zeggen, want het was gewoon een
Laten
hele korte winter.
Laten we een sneeuwpop
winter.
Maken.
Precies, en ik wilde even wat vrolijks over zeggen, namelijk... Maar ik had echt een hele leuke oma tot voor kort. En die zei dat de winter het allerleukst was. Want je kon niet meer zwanger worden. Je was niet meer in de overgang. Je man wilde niet meer de hele tijd seks. Eigenlijk gewoon ultieme vrijheid. Om eens eventjes. En die is gaan parachutespringen. En naar Canada gegaan. En lekker gaan fietsen. En die had een toptijd. Dus daar kijk ik naar uit.
Yes.
Ik ook. Kan niet wachten.
De boekbespreking.
Ja, en er was ook nog een boekbespreking. We wilden nog heel graag even dit boek uitlichten, El.
Hart en hormonen. Geschreven door de... Twee grote kanjers, Janneke Withoek, topcardioloog... en Dorenda van Dijken, gynaecoloog en oprichter van de overgangspolie. Hart en hormonen, fit de overgang in. Hier staat alles in.
In de volgende aflevering hoor je dit.
En we denken ook dat jullie over kut praten. Namelijk of het een mooie is, een diepe, een fijne, een welriekende.
Nou, er valt wel eens een termpje van die heeft last van grote cutteritis.
Oké.
Okay. Ja? Kan je dit uitleggen? Wat is dat?
Grote cutteritis?
Ja.
Dus dat is het gewoon alsof je een worst op de gang gooit.
Alle afleveringen van de Vagina Dialogen zijn te beluisteren op libelle.nl en op alle podcastplatforms. Voor vragen, opmerkingen en tips mail ons op info@bureauvrouwenzaken.nl of DM ons op Instagram op @bureauvrouwenzaken. De productie was in handen van Kevin Goes, opnametechniek Daan Hofstee en de montage werd gedaan door Marcella Wagensveld. Het sounddesign is van Remy Unger. Groetjes en kutjes. Oh, en geef ons sterretjes in de reviews als je deze podcast goed vindt, hè.